Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we ons daarin verheugen. En dit is ook de dag, zondag, de dag van de opstanding. En omdat Hij leeft, kunnen we en zullen we ook leven. Ik ga de paaskaas aansteken, of wil Evelien me daarbij helpen? Nee, even niet. Ja, ze is een beetje kort, ze kan er niet helemaal bij. Als die wat meer afgebrand is, dan lukt het wel. Ook een bijzonder welkom aan prinses Evelie. Zo. Deze kaas hebben we niet nodig voor licht, want zoals u ziet in deze theaterzaal hebben we alle mogelijke variaties van licht. Maar als we kijken richting de spreker, de kansel, en u ziet het flikkerende vlammetje, dan mag u denken, Jezus Christus is het licht van de wereld en Hij heeft ons verlicht, waardoor we het leven hebben in en met Hem. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij komen tot u met blijdschap, want u bent een goede God. En ook in een wereld die nog gebroken is, met zonde, met ziekte, met dood, met oorlog en met gruwelen, waarvan we elke dag en elke nieuwsbericht kennis van nemen, dan weten we nochtans, u bent een goede God en u werkt door. En in Jezus Christus heeft u laten zien hoe ver uw liefde gaat. Dat uw Zoon gekomen is, zijn leven gegeven heeft. En daardoor heeft u laten zien hoe zondig zonde is, maar ook hoezeer u gaat in uw verlossingsplan. En zoals we komen nu tot u, komen we ook met zorgen, met dingen die ons drukken, met schuld. Al die dingen leggen we nu bij u neer. U geeft wijsheid op zijn tijd. U geeft uitkomst boven biddende denken. En het past ons ook om u te danken voor de uitkomsten die u tot nu toe gegeven heeft. Zegen ons dan ook zo als we hier bij elkaar zijn. Geef ons bovenal de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. Maar aanvaard ook onze lof, onze dank, onze aanbidding in lied en in woord. Amen. De spreker is Connie Karsten, de titel van de preek is De Ware Eredienst.
Ja, ik heb dit als een thema genomen vanmorgen, De Ware Eredienst in vrijheid en met vreugde. En dat eerste gedeelte van de titel, De Ware Eredienst, daar heb ik wel eens vaker over gesproken. Maar al bezig zijnde deze afgelopen weken kwam daar een vervolgstukje aan. De ware eredienst in vrijheid en met vreugde. En ik zal het u zo nader toelichten. Het is een tekst uit Romeinen 12 vers 1. Die spreekt over de ware eredienst. En dan kijken we even naar de Romeinenbrief, brief van de Romeinen. En als u tijd hebt, zou u eens een keer al die hoofdstukken achter elkaar moeten lezen. Maar dat is een heleboel en ook pittige stof. In ieder geval is er een indeling. Hoofdstuk 1 tot 11 gaat over de theologie van Paulus. Wie is God? Wie is de mens? Over Joden en Heidenen. En dan de hoofdstukken 12 tot 16 gaat het over de ethiek van Paulus, de ethiek. Wat is goed, wat is niet goed? Hoe pas je de waarheden over God en de mens toe in het dagelijks leven? Belangrijk, want het is mooi als iemand een bepaalde opvatting heeft over God en de mens. Maar als het geen uitwerking heeft, geen toepassing in de dagelijkse wereld, ja, dan is het een soort theorie waarvan je kunt zeggen mee eens of mooi of niet mooi. Maar pas als het toegepast kan worden in het dagelijks leven, dan kun je er wat mee. Ik lees de tekst die u waarschijnlijk ook wel kent, omdat het een vrij bekende tekst is. De tekst uit Romeinen 12 vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. De MBG-vertaling zegt de redelijke eredienst. Vind ik ook wel mooi, redelijk. Dat heeft te maken met mensen die verstand hebben. Een dier heeft misschien wel gewoonten, maar niet een redelijke eredienst. Maar wij als mensen met verstand mogen God dienen op een manier die God welgevallig is. En dat lezen we ook in vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dat is de tekst en ik ga daar zo nog iets meer over zeggen. Ik heb eerst nog eventjes een paar verklaringen, uitleggingen over het woord eredienst. Ik heb ze niet allemaal genomen, want door de bomen zie je het bos niet meer. En ze zijn ook niet van mij, ze komen uit een woordenboek zoals u ziet, zelfs een puzzelwoordenboek. Wat betekent eigenlijk eredienst? Waar denken we in normaal taalgebruik aan als we spreken over eredienst? Dan gaat het over de dienst, zoals nu, een godsdienstoefening, een godsdienstplechtigheid, godsdienstige oefening, kerkdienst, kerkelijk gebruik, liturgie, religie, religieuze bijeenkomst, religieuze oefening, een uiterlijke vorm van een godsdienst. Je weet waar die mensen in geloven. Ze gaan naar die tempel of ze gaan naar dat gebouw en ze doen zo en ze doen dit en ze doen dat. Eredienst heeft meestal te maken met wat je kan zien van een godsdienst. Nu even dat woord zo invoegen in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 is dus het tweede deel van de Romeinenbrief, waar Paulus probeert dat wat hij over God en de mens weet, over Gods plan, om dat toe te passen in het leven van alle dag. Waar komt het op aan? We hebben dus gelezen in de tekst, het gaat om een redelijke eredienst. Als redelijke wezens, wezens met verstand. In de MBV-vertaling staat een ware eredienst. Het gaat om een leven waarin God centraal staat en de relatie met God zichtbaar wordt aan de mensen om ons heen. Even een indeling om een overzicht te zien. De juiste houding tot God, vers 1 en 2. De juiste houding van de christenen, of de christen ten aanzien van medechristenen, vers 3 tot 16. En de juiste houding van de christen ten aanzien van niet-christenen, vers 17 tot 21. Dus als u geen tijd of mogelijkheid hebt om het hele boek te lezen, dan kun je zeggen, ik lees Romeinen 12. En dan zie ik daar een driedeling, dat helpt mij om het te begrijpen. Die ware eredienst, die waarachtige eredienst, die gaat over mijn relatie met God. Die gaat over de relatie van een christen met een medechristen. En het gaat over de relatie van een christen met niet-christenen. Wat is het niet, zeg ik nog even voor de duidelijkheid, want we hebben net die definitie gelezen en daar zagen we dat het vooral gaat om uiterlijke kenmerken, wat iedereen kan herkennen. Hé, dat is een christen. Hé, dat is een jood. Hé, dat is een moslim. Waaraan herken je die? Ja, aan bepaalde kenmerken. En dan weten we het wel, hoe men zich kleedt, op welke dag men naar het godshuis gaat. Dat zijn kenmerken, daaraan kun je zien bij welke godsdienst iemand hoort. En in het christelijk geloof, ja, daar zijn heel veel variaties ook. En toch wil Paulus ons hierbij als het ware trekken naar, ja, het gaat niet om die uiterlijke vormen. Ik heb gezegd, die kunnen opbouwend zijn of verrijkend. Maar dat is niet de kern. En toch wordt juist over die uiterlijke vormen zo oneindig, ik heb het maar gekibbeld genoemd. Je kan ook zeggen gevochten of al die uiterlijke vormen zijn aanleiding voor mensen om te zeggen, en nu beperk ik me even tot het christelijk geloof, wij zijn de ware kerk, want, en dan komen er kenmerken. Wij branden kaarsen in de kerk. Wij branden vooral geen kaarsen in de kerk. Wij zingen uit opwekking. Iemand zei een keer tegen mij, je weet toch wel dat dat de ware aanbidding is. Ja, wat moet iemand dan die psalmen zingen? Je kunt ze mooi of niet mooi vinden. Maar het is ook een vorm van aanbidding. Nou ja, als je er leuk met elkaar over kunt praten, is het niet zo erg. Maar er is ook over gevochten. Ik heb een boek gelezen, het is een oud boek. Het gaat over de psalmen. Hoe zing je de psalmen? Op hele noten of meer op gewone noten. En daar is zowat een hele oorlog in dat dorp ontstaan over hoe zing je de psalmen. Zo'n uiterlijke vorm die zo belangrijk wordt dat ze de kern gaat vormen. Toch roept Paulus ons hier bij de les en zegt, om al die uiterlijke vormen gaat het eigenlijk niet. Het gaat om jou, om u. Want wat is het wel? In deze tekst, en ik vind hem toch wel heel duidelijk, en het is wel een tekst waar ik ook veel mee bezig ben geweest. Waar komt het dan op aan? Het komt erop aan dat je zeker ook een offer brengt, maar dan met je hele wezen. Jezelf als een redelijk mens geven als een offer dat God welgevallig is. Jezelf geven als een heilig offer. Je bent apart gezet. En wie jij bent en waar je woont en wat je kerk is en wat je gewoonten zijn, je kunt jezelf aan God toewijden als een heilig offer. God welgevallig zijn. Naar hem toe, naar de medechristenen toe en naar mensen buiten de geloofsgemeenschap. God welgevallig. Wat wil God van ons? Wat veracht hij? Wat verwacht hij? En het tweede vers zegt, je moet je gezindheid vernieuwen. Dus niet meer kaarsen of minder kaarsen of de kaarsen weg of vooral de opwekkingsbundel of vooral een rood tapijt. Ik hoorde van een kerk die bijna scheurde over een rood tapijt of een blauw tapijt. Het zijn allemaal uiterlijke zaken die niet onbelangrijk zijn, maar die niet de kern vormen. En om te kunnen onderscheiden wat nou echt belangrijk is, kijken we met elkaar naar deze tekst van Paulus en weten we dat als we onszelf ten offer geven, en dat heeft gevolgen voor de relatie met God en met de medechristenen en met christenen en met niet-christenen, dan kan dat alleen maar als er van binnen bij ons iets veranderd is. Je gezindheid vernieuwen. De manier waarop je in het leven staat om te ontdekken wat God wil, wat goed is, wat volmaakt is en wat hem wel gevallig is. Eigenlijk zit er in deze tekst zoveel, je zou hem wel elke dag kunnen lezen. Omdat dat eigenlijk een soort opgave is voor elke dag. Om jezelf als offer te geven. In de omgang met God, in de omgang met mede-christenen en in de omgang met niet-christenen. Hoe brengen wij dat offer? En dan zeg ik, als het positief is, is het in vrijheid en in vreugde. Maar als het negatief is, dan is het zoals het insecten toegaat. Waarom ik nu ineens met secten tevoorschijn kom, dat is omdat John en ik hebben 2 weken geleden de EPTA-conferentie bijgewoond. We zijn niet naar het buitenland geweest zoals andere jaren. Maar dit jaar en ook vorig jaar hebben we dat gedaan. Hebben we het via de computer met Zoom kunnen doen. Dat is heel fijn. Dan kun je toch een aantal dingen meenemen. Het is niet helemaal zo als dat je ter plekke bent. Maar toch kun je wel heel veel van het onderwijs meekrijgen. En een van de lezingen die we daar hoorden was van een Zweedse broeder die we ook al jarenlang kennen. Die zelf ook lesgeeft op de Universiteit van Uppsala. En hij vertelde het verhaal van een secte, een groep uit Knutby, een klein dorp in Zweden. Het was een heel aangrijpend verhaal, omdat het ging over een kleine pinkstergemeente in Zweden, die nieuwe leiders kreeg, waaronder een vrouw die profetes was. En het ideaal was, zoals het vaak bij sekten is, om heel goed te zijn, om het heel goed te doen met elkaar. Om het koninkrijk van God te bouwen en alle andere dingen minder te achten. En hij vertelde hoe door de komst van de vrouw, die profetes zei te zijn, hadden ze moeten informeren over haar, want bleek dat zij in andere gemeentes al veel kapot had gemaakt, maar niemand heeft geïnformeerd. En zij kwam en zij ging deze kleine gemeenschap in Zweden leiden. Die groep die groeide vrij snel. En dat gebeurt wel vaker met groepen die dan ineens hele duidelijke stellingen hebben. Duidelijke stellingnamen en vragen om volledige toewijding. En zo ging deze kleine groep groeien. En langzamerhand, zoals het gaat bij die groepen, als er geen controle is, geen contact met buiten, dan komen er allerlei verkeerde gedachten in de groep door de leiding. Want zij zijn eigenlijk de enigen die Gods boodschap kunnen brengen. En zo langzamerhand wordt er een heel netwerk gebouwd binnen die gemeenschap van onwaarheden en leugens. Maar wat mij altijd weer zo raakt in zo'n christelijke secte, ik heb laatst ook een boek gelezen over een ecologische secte. Ja, zie je wel veel overeenkomsten, maar het staat van je af. Maar zo'n christelijke secte, alles wat ze zeggen, alles wat ze doen, baseren ze op het woord van God. Voor alles is een Bijbeltekst. En daar word je wel een beetje Nou, laat ik zeggen dat ik er weer erg verdrietig van werd dat Gods woord dan gepakt wordt en op een manier gebruikt wordt om mensen eronder te houden. Ik zei nog tegen John, ik heb veel boeken gelezen over sekten. Het is een beetje mijn onderwerp geworden in de loop der jaren. Maar in dit boek, de vernederingen die de deelnemers moesten ondergaan om erbij te horen, waren zo afschuwelijk dat ik denk, ik geloof niet dat ik eerder dit op zo'n grote schaal en op die manier heb gehoord. Het allerergste is dat dit uitliep op tenminste 2 moordpartijen. Waarbij een vrouw werd aangezet om 2 mensen te vermoorden. Allemaal omdat God het zei. En daardoor is dit verhaal van Knoekby is in het nieuws gekomen. Heel Zweden weet ervan. Ik vind het zelf ook een beetje met schaamrood dat je het vertelt. Omdat de gemeente, toen ze begon, was een Pinkstergemeente. En dus overal waar het verhaal bekend wordt, wordt gezegd de Pinkstergemeente. De Pinkstergemeente. Nou, dat is heel beschamend, want het is maar een klein segment. En sectarische kenmerken komen overal voor, maar ja, als het met jouw naam of jouw identiteit verbonden wordt, dan is het wel heel triest. We hebben goed geluisterd naar het verhaal van onze broeder uit Zweden. Die vertelde hoe het in heel Zweden aandacht heeft gekregen, de pers en ik weet niet wie. Maar iedereen in Zweden kent dit verhaal. En heel toevallig, vorige week toen ik op Storytel een boek zocht, vond ik een boek, Mijn leven in een sekte. En ik begon te luisteren en het was van een jonge vrouw die in die sekte gezeten had en die vertelde wat er allemaal gebeurd was. Na de moordpartij, en dat is allemaal uitgezocht en dat had te maken met geheime relaties, is de boel daar wel min of meer opgelost. En de man die heeft aangezet tot de moordpartij, die is in de gevangenis terechtgekomen. En de vrouw die hij gebruikte om te moorden, is in een psychiatrische inrichting opgenomen. Het was en is en blijft een heel triest verhaal met een soort schandvlek op de Zweedse Pinksterbeweging. En ik was daarmee bezig en ik was daar zeer door geraakt. En toen dacht ik, ja, als wij preken over hoe moet je leven, wat moet je doen, wat moet je vooral niet doen, dan is de verleiding heel groot om anderen te gaan zeggen hoe het moet en hoe God het jou heeft laten zien. En dan zoeken mensen naar profeten of profetessen die het weten en die houvast bieden in donkere tijden. En toen dacht ik, ja, ik ga toch spreken over dat wij God gaan dienen of moeten dienen met ons hele lichaam, met ons hele wezen. En wat zeg ik daar allemaal bij? Wat dan wel, wat dan niet? Val ik dan ook niet in dat straatje van en dit mag wel en dit mag niet? Het is verschrikkelijk in zulke groepen als iemand buiten de boot valt, omdat hij niet doet wat er gezegd wordt. Heer, bewaar mij ervoor. Geef mij een open hart, geef mij een milde geest. Als ik u dien en als ik denk dat ik weet hoe het moet, om het toch in vrijheid te doen. En de mensen ook de vrijheid te geven. Niemand moet dit of mag dit niet. We hebben soms de neiging om ons eigen schemaatje op de ander te zetten. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. En ik heb wel eens tegen jullie gezegd, en ik zeg het nog een keer, waarom worden christenen of mensen met een christelijke achtergrond soms moslim? Omdat ze denken, dat is wel eenvoudig te overzien. Duidelijke regels, dat wel, dat niet. Dat zijn de 5 zuilen. Als je je daaraan houdt, komt het wel goed met je. En met het christelijk geloof is het niet een lijstje van dit mag wel en dit mag niet. Het is vrijheid in Christus. En dat is iets heel anders dan anderen de wet opleggen. Natuurlijk mag je voor jezelf bepaalde normen hebben, dit wel, dit niet. En als een ander daarmee zit, mag je ook wel eens een gesprekje daarover hebben. Maar wij zijn niet geroepen om anderen de wet voor te schrijven. Want hij heeft ons geroepen in vrijheid en in vreugde. Ware vrijheid. Ik ga daar niet een hele preek over houden. Maar ik wil daar een paar opmerkingen over maken die zo allemaal in deze week bij mij terechtkwamen. En dan zie je voor jezelf een lijn. Ik las de uitspraak, zichzelf niet bevrijden kan een keuze zijn. En dat las ik in het boek van Claudia de Breij over Amalia. Ja, zij heeft Amalia geïnterviewd voor haar 18e verjaardag. En zij schreef deze zin, zichzelf niet bevrijden kan een keuze zijn. Ik dacht, ja, als ik dat tegen sommige mensen zeg, dan zeggen ze helemaal mee eens. Je moet ook willen breken. Je moet niet blijven vasthouden aan de zonde, aan verslaving, aan verkeerde relaties. Het kan een keuze zijn om niet vrij te willen worden. En dan zit je er wel je hele leven aan vast. Maar in het boek wat ik las, werd het positief bedoeld. Je kunt ook zeggen, ik wil mij niet bevrijden van deze taak, van deze opdracht. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor om trouw te zijn. En dat is wat Amalia zegt. Ik weet, het koningschap wacht op mij en ik aanvaard het. Ik kies ervoor. Ik kan ook zeggen, ik wil het niet. Dan wordt een van mijn zussen de opvolger. Kiezen voor je taak. Kiezen om trouw te zijn. En dan heb je dat zelf gekozen. Dan ben je nog niet dus los van die taak. Maar hey, ik heb er zelf voor gekozen. Ik wil dit graag. Je weet wel dat mensen dat soms ook niet begrijpen. Ik heb wel eens gezegd, toen wij zoveel jaar in de Bijbelschool woonden als gezin, zeiden mensen ook, nou, Connie, dat is toch wel erg. Dat je zo gebonden bent om in die school te wonen. En toen had ik dit principe al een beetje geleerd. Hé, ik kies ervoor. Ik kies ervoor. En dan is het goed om de Heer op die manier te dienen. Ik noem Amalia. Ja, het is omdat ik dat boek las. En ik gaf nog een ander voorbeeld wat u vast ook wel kent uit zendingsverhalen. Zendingsziekenhuis. Mensen komen, moeten vaak ver lopen. En dan komt daar die jongen met een jongetje op zijn rug. Kilometers, kilometers, kilometers door het oerwoud om aan te komen daar bij het ziekenhuis waar misschien zijn broertje geholpen kan worden. En dan zegt de arts tegen hem, jongen, wat heb jij een last moeten dragen? En dan zegt hij, een last? Het is mijn broertje. En dat maakte voor deze jongen alles anders. Het was zijn broertje voor wie hij de verantwoordelijkheid nam en genomen heeft. En dat betekende ook dragen tot aan het ziekenhuis. Het is een voorbeeld wat je altijd bijblijft en het zit in verschillende zendingsverhalen. Maar het gaat erom dat iemand best een last te dragen heeft, maar toch zegt, ja, maar eigenlijk is het ook geen last. Deze jongen zegt, het is mijn broertje. Wij kunnen zeggen, het is dat wat Jezus op mijn weg heeft gebracht En in vrijheid heb ik ja gezegd. En dan zal ik ook trouw zijn. Ware vrijheid. En ook in vreugde. En ik ga geen Bijbelstudie houden over wat vreugde is. U weet het wel een beetje. Vreugde waarvan je zegt, hoe kan dat nou? Ik lijd of ik mis iemand. En dan te komen bij die diepere laag. Waar vreugde zit ondanks alles. Vreugde om Gods leiding, om het volbrachte werk. Ik laat een paar teksten langs gaan, maar ik ga daar niet veel over zeggen. Ik nam een tekst uit het Oude Testament. Bij het voorlezen van de wet, als het volk weer is teruggekeerd in het beloofde land. En dan zegt Ezra, wees niet bedroefd. Want de vreugde die de Heer u geeft, dat is uw kracht. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. En dan het Nieuwe Testament, teksten genoeg. Maar nogmaals, het is vanochtend geen Bijbelstudie. Maar even om te zeggen, hé, de Bijbel is ook vol van vreugde. Naast alle moeilijke verhalen die er ook zijn, is er ook veel vreugde. En die vreugde mag ook gekoppeld worden aan het christen zijn en aan het opnemen van je taken. En Filippenzen is een boek bij uitstek. 4:4, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En Paulus spreekt over vreugde ten aanzien van de Filippenzen. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. Paulus ontvangt zorg en wordt daar heel blij van. En als laatste dit vers. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Als ik zulke verhalen lees over sekten, dan word ik heel verdrietig. Vooral als de Bijbel steeds gebruikt wordt. Dan raakt me dat diep. En als ik zie wat de gevolgen zijn. Hoeveel er kapot gemaakt wordt. In huizen, in gezinnen, in gemeenten. Maar ook in een heel land. Waar een kerkgenootschap een zwarte bladzijde heeft. Wat moet ik dan zeggen tegen de anderen als ik praat over die ware eredienst met God, met mijn medechristenen, met de mensen buiten. Hoe moet ik dat vormgeven? Ga maar niet te veel nadenken over regels en regeltjes. Ze zijn soms nodig in een groep, in een gemeente, afspraken met elkaar. Maar het gaat nooit om wetten. En dan vind ik dit een heel mooi voorbeeld. En ik weet dat iemand hier uit deze gemeente, die er vanmorgen niet is, een keer deze tekst gebruikte tegenover iemand anders. Die maar steeds zat te jeremiëren over weer een ander. Die volgens haar niet leefde volgens de Bijbel. En deze persoon uit onze gemeente die zei, ik moet maar steeds aan dit woord denken. Wees elkaar niets schuldig, behalve de liefde. En ja, daar zou ik ook weer een hele preek over kunnen houden. Wat betekent dat dan allemaal? Wat is wel liefde, wat is niet liefde? Hoe openbaart liefde zich? Maar ook dat laat ik liggen. Ik heb u een heleboel stof gegeven om na te denken. Maar dat is eigenlijk wat wij elkaar schuldig zijn. Elkaar lief hebben. God lief hebben. De mensen hier in onze gemeenschap, in de christelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten. Dat is onze opdracht. En als je Romeinen 12 leest, dan vind je allerlei handreikingen. Daar kun je best wat mee. Maar besef altijd dat het niet gaat om een wet, maar om een relatie met God, een relatie met Jezus door de Heilige Geest. waardoor wij kunnen doen wat er van ons gevraagd wordt. Uit jezelf kan je het niet waarmaken. Maar met hem en door zijn geest lukt het wel. Amen. Ik wil graag danken met elkaar. Maar ook vragen of u nog eens Romeinen 12 wil lezen. Vanuit het besef. Ik mag mijn leven geven als een offer. Maar in vrijheid. Niemand dwingt mij. Met vreugde. Ook al is leven niet altijd makkelijk. Ook het christelijk leven niet. Ook het dienende leven niet. En toch is dat wat God ons wil geven. Vreugde in het dienen. In vrijheid. Amen. Heer, we bedanken u dat uw woord ons zoveel aanreikt. Dat het eigenlijk heel veel is. En toch ook weer terug te brengen tot zoiets eenvoudigs. U roept ons om onszelf als offer te geven. Dat dat het allerbelangrijkste is. De ware eredienst. Onszelf als offer in relatie met u. In relatie met andere christenen. Met niet-christenen. Heer, verander ons. Vernieuw ons denken. Door uw geest. Opdat we mogen leven tot eer van uw naam. Amen. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Gaat met jullie mee. Amen.